Dames en heren, welkom deze avond. Jammer genoeg iets verlaat, maar we gaan wel van start. Welkom de dames en heren op de publieke tribune. De agendapunt gaat over de visie beleidsagenda jeugd en centrum voor onze jeugd en centrum Albrandswaard. Voorbereidend en besluitvormend. Dank u. Raadsleden, heeft u een vraag?
Jazeker.
Mevrouw Van Heijden.
Wethouder, zou u eens kunnen aangeven op welke punten de visie van Albrandswaard afwijkt van die van de andere gemeenten? Dat werd mij niet helemaal duidelijk uit het begeleidend schrijven. Ik lees wel de aandachtspunten voor de lokale beleidsagenda, maar er zijn keuzes bij die ze voor allemaal te maken zijn. En ik zou ook graag nog willen weten vanuit welke achtergrond de leden in de in oprichting zijnde regiegroep Centrum Jeugd Albrandswaard gaan exploreren. Dus vanuit welke achtergrond ze dat gaan doen. En zou u de rol van de GOZA-regisseur toe kunnen lichten? En mijn laatste vraag. Vooral in de nota van de stadsregio wordt gesproken over niet zozeer een structuurverandering die de komende jaren plaats moet vinden, maar een cultuurverandering. Zou u daar ook nog iets over kunnen zeggen?
Dat waren de vragen, mevrouw Van Heijden.
Ja.
Ja, dank u. Wil ik even de microfoon uitdoen?
Even tijd.
Mevrouw Kiewer.
Het wordt nu anders gedaan, dus er is een nieuwe visie ontwikkeld. En ik wilde graag dat u mij misschien iets zou kunnen vertellen over de visie die hiervoor was. Want ook al is het een andere structuur, de kinderen natuurlijk en de problemen zijn hetzelfde. Dus ik ben wel benieuwd naar de visie die hiervoor was, hoe we dingen aanpakten. En dat of daar een analyse is gemaakt, zodat voor mij duidelijk is waarom voor deze visie is gekozen. Want ik schrok een beetje toch van die ene zin, en dat had te maken op bladzijde 3 van visie op de rol van vrijwilligers en de ouders. Dan staat er: de ouders zijn deskundigen en in staat om hun eigen vraag te formuleren. Nou, als er iets is, denk ik, waar een vraag vandaan komt, of de ouders die er komen met hun kinderen, zijn de kinderen en de ouders die dat niet kunnen.
Dank u wel.
Ja, voorzitter.
Meneer Van der Graaf.
U knikt, dus ik neem aan dat u mij het woord geeft. Dat horen ze niet op de band, hè? Knikken. Ja, ik had om te beginnen dezelfde vraag als Eva heeft. En heeft gesteld, wat is nou eigenlijk het verschil tussen onze visie en de visie van, neem ik aan, de stadsregio. Of wellicht misschien nog wel andere visies die er zijn. En vooral het eigenzinnige ervan. Ik heb het stuk gelezen en mij bekroopt toch altijd weer een wat onbestemd gevoel. En dat is wel een gevoel van, ja, ik kan niet anders zeggen, een beetje een gevoel van irritatie. En dat heeft zijn grond al in eerdere discussies die we gehad hebben over vergelijkbare onderwerpen en is eigenlijk wel een beetje samen te vatten in de term civil society. In de zin van een panacee kennelijk ineens, waar we ineens ons op richten kennelijk in deze gemeente. Daar waar ik in ieder geval, en ik meen ook wel andere partijen in gehoord te hebben, buitengewoon kritisch zijn geweest over de benadering daarvan. Enerzijds weet ik niet eens wat het is, want dat is me nog nooit eens een keer goed uitgelegd. En als ik dan eens een poging doe van, wat is het dan? Dan hoor ik daar zo vreselijk weinig nieuws in. Omdat ik dat volgens mij vroeger altijd onder de term sociale cohesie en of sociale samenhang, om het gewoon helemaal in het Nederlands te zeggen, heb gevat. En ik vind dus in al die benaderingen, netwerkbenaderingen, de plek van hulpverleners daarin, geen andere verhalen, geen andere dingen dan ik de afgelopen 20 jaar, 25 jaar op het gebied van welzijn al heb meegemaakt. En waar ik al helemaal niet tegen kan, zijn termen als pamperen en dat soort zaken. Dat is ook, dat staat er absoluut in, ja. Niet meer pamperen van en praten over, maar praten met de ouder. Dat staat op pagina 3 van uw stuk, als het gaat om de visie op de rol van vrijwilligers en de ouders. Dat is toch ook alweer een soort van beeldvorming die de afgelopen tijd is ontstaan, alsof wij in onze samenleving, in onze maatschappij, de burgers de afgelopen jaren enorm hebben zitten pamperen en dat nu maar eens een keertje afgelopen moet zijn. Daadkrachtig beleid en ophouden met die onzin. Ik verzet mij absoluut tegen die beeldvorming. Ik ben het er volkomen niet mee eens. Als het gaat om die civil society, dan kom ik ook op bladzijde 2, dan heb ik toch wel een vraag aan de wethouder hoor. Ik heb het idee, civil society, hè, wat ik al zei, iets wat ik herken uit het verleden. Is dat nou een filosofische benadering van onze maatschappij en probeer je daar aan tegemoet te komen? Of is het nou een staat van zijn? Hè, is het iets wat je kan bereiken, iets wat je kan vormgeven, iets wat tastbaar is en zichtbaar is? Er staat onder de beleidsvisie als grondslag van het CEG, dat is puntje 1. Investeren in de civil society, dat doet vermoeden alsof het het laatste is. Alsof het iets grijpbaars en niet tastbaars is. Terwijl de rest zo vaag is, als het daarover gaat, dat ik denk het is een filosofische benadering. Oude wijn in nieuwe zakken, zou ik dan bijna zeggen, op veel gebieden. Waarvan ik dan denk, wat is het nou? Is het nou het een of is het het ander? En dat geldt ook een beetje voor de rest van de visie. Ik vraag de wethouder, wat is nou precies de visie die hier is opgeschreven? En waar leidt dat nou uiteindelijk toe als het gaat om dingen die we gaan doen? Dat is het laatste wat ik opgeschreven namelijk. Wat stellen we nu eigenlijk vast? Want er staat een heleboel informatie op, een heel mooie verhaal, leuke redeneringen. Maar ik kan er met de beste wil van de wereld geen visie uithalen.
Okay. Dank u wel, meneer Van der Graaf. Mevrouw van Klaveren.
Ja, dank u voorzitter. Op het laatste van meneer Van der Graaf wil ik dan wel even aanhaken. Want ja, ik ben ook heel erg nieuwsgierig dan naar de financiële consequenties. Om dan even één voorbeeldje te noemen, het verhaal van de proeftuinen. Daar willen we dan graag aan meedoen. Maar er wordt eigenlijk niet gesproken over, is daar dan geld voor? Hebben we er geld voor? Ik neem aan dat dat nog via de raad moet gaan plaatsvinden. Dus ja, op zich vind ik het stuk, heb ik daar geen moeite mee. Het hele civil society verhaal, of dat dan nieuw is, ja of nee, laat ik dan maar even in het midden. Maar dat, ja, dat vind ik op zich een mooie gedachtegang. Alleen ben ik het ook wel mee eens dat het behoorlijk vaag is. Wat gaan we dan nu echt doen? En komt er dan nu nog iemand terug bij de raad om geld te vragen voor bepaalde zaken als bijvoorbeeld de proeftuinen?
Dank u wel, mevrouw Van Klaveren. Mevrouw Van Hek.
Mevrouw Hek. Dank u wel, voorzitter. Een aantal fracties heeft al gezegd van ja, wat is dat nou precies, die Albrandswaardse visie? En ik moet zeggen dat ik er ook enorm naar heb lopen zoeken. Ik zag wel de zinsneden staan, pedagogische civil society en positief jeugdbeleid. Maar het heeft mij toch wel enige moeite gekost om daarachter te komen dat dat eigenlijk de visie is. Dat positief jeugdbeleid in jeugdwelzijnsland een bekende term is. Nou, voor mij als raadslid is dat niet direct een bekende term. En ik vind dat ook allemaal nog wel vaag. En ik had heel graag gewild dat daar iets meer over verteld was in deze notitie. Want ja, dan was het denk ik ook wat helderder geweest wat wij hier precies mee willen. Op zich begrijp ik dat positief jeugdbeleid dan uitgaat van van risicodenken en het aanpakken van allerlei vermeende problemen, maar dat er aandacht is voor het stimuleren en ondersteunen van normale ontwikkeling van jeugd. Nou, dat klinkt allemaal op zich heel positief en ontzettend goed, maar ik begrijp dat dan ook weer niet als je deze visie zeg maar hebt. Hoe dat dan weer staat op allerlei dingen als zwaardere zorg, hogere kosten, preventie, geringe beroep doen op. Nou, dat staat volgens mij haaks op elkaar. Dus ik heb het gevoel dat deze notitie een beetje hinkt op twee gedachten. En ja, volgens mij is dat niet goed. Ook een aantal wat concretere vragen op pagina 4. Aansluiting zorg en onderwijs. Daar staan wat dingen over meldingen door het scholenveld aan CISA. Wij horen graag of daar inzage in is en hoe dat wordt gemonitord. Er wordt gesteld dat de leerplichtambtenaar zo spoedig mogelijk op de hoogte moet zijn van knelpunten. Ja, is dat al zo? Lukt dat? En zo nee, waarom niet? En wanneer krijgen we daar wat meer over te weten, wanneer is er verbetering? En waar ik mezelf ontzettende zorgen over maak, want volgens mij is dat eigenlijk een beetje de basis van het hele jeugdzorgbeleid ook. En dat is ook een van de dingen waarom deze CJG's zijn opgericht. Is dat er allerlei verschillende loketten zijn en dat er allerlei schotten ontstaan. En mensen in die hele wereld onvoldoende met elkaar samenwerken. Waardoor er kinderen door de mazen van het net als het ware glippen. En daar moeten we met elkaar voor zorgen dat dat niet gebeurt. En dat komt omdat men in de ketens en de dingen niet met elkaar samenwerkt. Ik schrok echt heel erg van dat stukje op pagina 5... over de ketensamenwerking en de informatievoorziening. Dat eigenlijk toch niet goed op orde is, dat is punt 6. En dat is niet optimaal geweest en er wordt nog gezocht naar systeem en dat soort dingen. Daar is onderzoek ook naar gedaan en de raad wordt er ook apart over geïnformeerd. Dat hoop ik ook inderdaad, maar ik zou er eigenlijk wel graag nu al wat meer over weten, omdat ik me daar juist zo zorgen over maak, want hier gaat het volgens mij mis. En ik hoop dat u ons daar iets meer over kan vertellen. We hadden ook dezelfde vraag over de GOSA-regisseur. Heel veel aandacht. De GOSA-regisseur is een belangrijke speel in het geheel. Daar staat of valt heel veel mee. Ik vind dat wel heel kwetsbaar. En omdat we het net ook al hadden over die schakels, waar dus dingen mis kunnen gaan. Hier moet volgens mij aandacht voor zijn. En net het puntje wat VVD ook noemt, wat kost dat? De proeftuinen. Hetzelfde is ook van dat pilotproject. Wat is het doel daarvan? Wat zijn daar de kosten van? Daar is volgens mij ook nog niet zoveel helderheid over. En wat is het? Wat is het? Inderdaad. Ook dat. Past bij deze gemeente weliswaar stadslandbouw, maar volgens mij wordt hier iets anders mee bedoeld. Volgens mij heb ik zo alle vragen op dit moment.
Dank u wel, mevrouw Hek. Meneer Visser.
Dank u wel, voorzitter. De meeste vragen zijn gesteld. Alleen, ik sluit me even aan bij de één laatste vraag van het CDA. De GOSA-regisseur. Dat is een spin in het web. En worden we niet te afhankelijk van zo iemand? Als deze man omvalt, wat hebben we dan in huis? Dus wat minder afhankelijk zijn van zo. Het is een vrouw.
Mag dat?
Oké. Okay. Dus dat was even mijn vraag. Maar de meeste vragen waren al gesteld. Dank u.
Dank u wel, meneer Visser. Mevrouw Rombout, mag ik u het antwoord geven? Misschien kunt u een aantal vragen combineren.
Ik zal proberen een aantal vragen te combineren. Het is ook tegelijkertijd wat lastig, maar te beginnen. Ik zal toch beginnen met de Partij van de Arbeid, omdat daar het woord irritatie is. Ik kan namelijk ontzettend enthousiast worden over dit onderwerp en dan wil ik die irritatie zo graag weghalen. Maar we hebben deze discussie natuurlijk al eerder gehad. We hebben deze discussie ook gehad als het gaat over het formuleren van uitgangspunten voor breed welzijnsbeleid. Het is soms wat vaag. Is het niet oude wijn in nieuwe zakken? Deels is het natuurlijk ook wel een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Want de civil society is een heel groot containerbegrip, wat niet meer zegt dan eigenlijk gewoon de hele samenleving om ons heen. Dus daarin heeft u ook gelijk. Het is alleen niet gelijk gaan
interpreteren. Nee, maar u bedoelt, it takes a village to raise a child, bedoelde u?
Yes, of course.
Ja, en dat is precies de tekst geweest van het onderwijsprogramma van 20 jaar geleden.
Meneer Van der Graaf, bedankt u wel voor de aanvulling. Wethouder, gaat u door.
Nee, maar we kunnen daar natuurlijk grappig over doen. Maar kijk, in mijn beleving, en zo misschien praat ik heel veel mensen die daarover doorgeleerd hebben, praat ik daarin na. Maar is het wel zo dat wij een beetje verleerd zijn hoe we elkaar weer aanspreken? We zijn het heel erg gewend dat als een kind een probleem heeft, dan gaan we naar een professional en die professional heeft voor ons een antwoord. Welzijn hebben wij ongelooflijk geprofessionaliseerd en we hebben de hele boel ook behoorlijk geïnstitutionaliseerd. Dus het is niet meer zo heel erg vanzelfsprekend dat we naar de buurvrouw, naar je oma gaan voor de gewone opvoedvragen. We hebben daar een opvoedkundig spreekuur voor, waar wij als gemeenschap ook betalen. En dat gaat soms ook gewoon over mijn kind lust te weinig groente, wat doe ik daar nu aan? Dus Ja, ik wil er niks bagatelliserends over doen, maar ik denk dat we daarin fors zijn doorgeschoten. En ik denk dat het ontzettend goed is als we ons realiseren dat bepaalde dingen gewoon weer teruggaan naar mensen zelf. En daar zelf een oplossing voor verzinnen. Ook als het gaat om kinderen waar gewoon wel wat mee is. In die zin dat die kinderen toch zich het wat moeilijker aanpassen dan andere kinderen. Wat moeilijker meekomen op school. Daar zijn wij in Nederland gewoon ongelooflijk goed in, om die kinderen toch zo snel mogelijk te voorzien van de een of andere sticker met een afkorting. Ik weet niet of u geweest bent bij de opening van het CEG, maar ik geloof dat ik het wel weet, en daar was u geloof ik niet bij. Daar waren toch wel een hele hoop wijze mensen aan het woord, en onder andere Misha de Winter. Dat vond ik nog steeds een hele inspirerende, die ook vooral zei dat wij het lijken een beetje verleerd te zijn om de confrontatie aan te gaan. De confrontatie met je eigen kind, maar ook de confrontatie met school. De school ook met het kind. We verschuilen ons heel erg achter etiketten. En op het moment dat een kind nu eenmaal ADHD, PDD, NOS of iets anders heeft gediagnosticeerd, dan kunnen we daarover gaan praten, dan kunnen we handelingsplannen gaan schrijven. Nou, eigenlijk om dat systeemwereldje wat we gecreëerd hebben, wat een heel dure wereld is geworden inmiddels, daar gaat dit ook een beetje over. En dat is toch wel weer, en ik denk eigenlijk dat mevrouw Hek dat heel erg goed verwoordde, toch wel weer terugbrengen naar het normale. Kinderen moeten ook gewoon weer gewoon normaal kunnen zijn, ook al zijn ze te druk. En ik bagatelliseer daar niets mee dat sommige kinderen ook daadwerkelijk ADHD hebben, die alleen maar kunnen functioneren met een medicijn. Maar wij hebben de weg wel heel gemakkelijk gemaakt om dat met elkaar allemaal te bewandelen naar het problematiserende, zal ik maar zeggen. Nou, daar gaat eigenlijk de hele discussie over als het gaat over de civil society, over het pamperen en dat soort zaken. Dan, ik vrees al, als ik begin met, dan gaan we hier een uur over praten, maar misschien kunnen we daar straks eventjes over doorgaan. Ik wil, anders ga ik...
Voorzitter, met permissie hoor, maar
meneer Van der Graaf,
wordt hier een vrij persoonlijke mening door de wethouder neergelegd over het verleden, waar ik me deels ook best wel in kan vinden. Alleen, mijn vraag is dan direct van, heeft in het verleden dan heel veel van die aanpak niet effectief gebleken te zijn? Want daar praat je natuurlijk ook over. En hoe gaan we dan straks, als we dat allemaal los gaan laten, als we bijvoorbeeld de professionals zelf moeten laten zorgen voor hun professionalisering en verdere professionalisering, hoe gaan we dan die kinderen die dat dan absoluut nodig hebben, onderscheiden van die kinderen die kennelijk een etiket opgeplakt krijgen om van een probleem af te zijn? En dat vind ik een veel grotere uitdaging dan hier maar een beetje in algemeenheden te blijven zitten. Van dat moet anders en moet meer verantwoordelijkheid enzovoort. Daar vind ik deze visie gewoon niet concreet genoeg in. En als het waar is wat u zegt, geef mij dan aan wat u eraan gaat doen. In plaats van maar blijven praten dat het een probleem is dat het anders moet.
Dank u wel. De wethouder.
Nou, we gaan niet de moeder thuis laten blijven met een kopje thee. En ik ga ook niet als Albrandswaard dat tij in zijn geheel keren. Ik schets niet een heel erg persoonlijke mening als wel een mening van heel veel mensen die hier al heel veel jaren studies van maken. Maar nee, zo is het. Ja, er zijn ook mensen met andere meningen. Maar er is in ieder geval gebleken uit onderzoek dat wij de gelukkigste jeugd hebben van geloof de wereld zelfs. Maar er is ook gebleken dat de kosten voor geïndiceerde zorg, jeugdzorg, nog nooit zo hoog geweest zijn en elk jaar weer met stip stijgen. En dat is iets waar wij over een drietal jaar verantwoordelijk voor worden. Maar ik denk, kijk, wij laten niks los. We laten geen kinderen los die ineens die echt heel veel meer zorg nodig hebben. En daarvoor kom ik toch even terug op een aantal andere vragen die gesteld zijn over ons lokaal zorgnetwerk. Wij hebben het redelijk, dat hadden we al voordat we dit CEG, dus dit is niet een nieuwe visie. Wij hebben geen visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dus het is niet een ene visie die we inruilen voor een andere visie. We hebben daar helemaal geen visie op geformuleerd. Wij hebben hier in Albrandswaard, zeg maar in het laagdrempelige, de zorgadviesteams. Op elke basisschool draait een zorgadviesteam. Dat wil zeggen dat kinderen die daar een probleem hebben, of die opvallen door ander gedrag, door problemen thuis, door wat dan ook, worden al op school zelf besproken, altijd met medeweten van de ouders. Omdat daar toch enige zorg over is van wat moeten we daar nu doen, wat moet je voor hulp in gaan zetten. Daarin zit altijd de leerplichtambtenaar, die is altijd aanwezig bij dat overleg. Er zit vaak een orthopedagoog, er zit natuurlijk de intern begeleider en er zit het schoolmaatschappelijk werk van de school in. Dus het gaat niet over kinderen die vier keer te laat komen, maar echt kinderen waar zorg over is door de leerkracht. Dat wordt ook geprobeerd om dat op te lossen binnen hun eigen school. Ofwel met een aantal gesprekken met een maatschappelijk werker. Dat kon soms al heel veel verduidelijken. En soms is er meer aan de hand. En dan moet je begrijpen wat er dan in werking treedt. En dat heeft ook deels te maken met de werkzaamheden die gepleegd worden op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als je daar niet meer uitkomt, dan moet daar toch een opschaling plaatsvinden. Er moet meer gebeuren. Er is misschien heel veel meer aan de hand. Misschien wordt een kind geslagen thuis. Misschien zijn er grote problemen in de sfeer van alcoholisme. Grootste problemen. Misschien mankeert het kind iets. Op het moment dat ze er in een zorgadviesteam niet meer uitkomen, dan wordt het doorgespeeld via de leerplichtambtenaar of via de schoolmaatschappelijk werker naar het ketenpartneroverleg. En het ketenpartneroverleg is gewoon een overleg over casuïstiek, 1 keer in de 6 weken, waar al die professionals onder leiding van de GOSA-regisseur aan tafel zitten. En die praten dus niet over kleine dingetjes, die praten over hele grote, zware problemen. De GOSA-regisseur is daarvoor Albrandswaard leidend in. Wij hebben ons lokaal zorgnetwerk in 2 kolommen verdeeld. In feite, wij hebben dat voor alle mensen tot 23 jaar in het ketenpartneroverleg verdeeld. Dat is eigenlijk waar het vanavond over gaat. Het gaat over gezinnen met kinderen tot 23. En we hebben een multidisciplinair overleg als het gaat voor alle volwassenen. Waar ook soms hele ernstige problematiek van verwaarlozing, mishandeling, al dat soort dingen, schulden, uithuiszettingen, over dat soort problematiek praten we dan. En dat samen, die twee groepen samen, het lokaal zorgnetwerk en het ketenpartneroverleg, dat is het multidisciplinair overleg, sorry, en het ketenpartneroverleg, dat is het lokale zorgnetwerk van Albrandswaard. Nou, bij het een wordt geleid door de Stichting Welzijn Albrandswaard en het ander wordt geleid door de GOSA-regisseur. En de GOSA-regisseur heeft de coördinatie en ze heeft ook de regie. En als het dan even gaat over de zorg die u had, over wat daar niet goed is eraan. Wij hebben het functioneren van het ketenpartneroverleg laten onderzoeken. En daar blijkt inderdaad dat niet alle partners zich even verantwoordelijk voelen voor dat overleg en zich ook niet altijd laten sturen. Dat betekent, daar ben ik zelf ook heel erg van geschrokken, want het is absoluut helemaal niet goed. Dat betekent dat wij de mandaten niet goed genoeg geregeld hebben. Dat hebben wij ook erkend. Daar zijn wij nu heel hard mee bezig om dat te corrigeren. Wij willen dat er 1 persoon het mandaat heeft om de sturing van zorg te volgen. En ook mensen een opdracht te kunnen geven. Dat geldt zowel voor het multidisciplinair overleg, waar de Stichting Welzijn Albrandswaard leidend in is. 1 iemand overigens van de stichting. En voor het ketenpartneroverleg is dat onze GOSA-regisseur. Nou, dat hopen wij in het najaar. Gaan wij een derde ronde tafelconferentie inmiddels organiseren. Waarin wij de visie zoals we die hier nu in Albrandswaard samen gaan stellen, vast gaan stellen. Om die ook daar weer breed met elkaar te bespreken. Waarbij we die mandaten in een convenant vast willen gaan leggen. Want dat is wel belangrijk. Om daar een beetje beeld van te krijgen waar ik nu over praat, kan ik bijvoorbeeld een voorbeeld noemen van een gezin waar zware verwaarlozing was en waar de muizen overal en ergens liepen, klachten van de buren en dat soort dingen. En waarbij het maatschappelijk werk toch niet zo heel erg genegen was om daar naartoe te gaan. En dat kan dus niet. Dat kan dus gewoon niet voorkomen. Als daar gezegd wordt dat zij de meest logische partner is, dan moet de voorzitter van dat overleg kunnen zeggen, jullie stappen daarop af, dat is jullie werk. Daar huren we ze ook voor in. Nou, dat hebben wij dus niet goed genoeg geregeld. Daar is te veel discussie. Dan is er vervolgens geen probleemeigenaar. En dan gaat het systeem ook. Dat de positie kwetsbaar is, de GOSA-regisseur, dat erken ik ook in die zin. Gelukkig is Albrandswaard een kleine gemeente. En is onze schaal van problematiek nou ook weer niet dusdanig dat de caseload van haar zo groot is dat ze het niet kan behappen. Dat zeker wel, maar het is en blijft natuurlijk iemand die hier inmiddels heel goed ingevoerd is in alle organisaties. Het netwerk goed kent. Ja, als zij uitvalt doordat er een nog mooiere baan is dan dat, dan hebben we wel een probleem. Dus ik zou zeker, wij hebben haar nu, het is een haar, mevrouw, Tamara Jansen heet ze, gecontracteerd tot 2014. Ook om met ons mee te lopen dat traject naar tijd dat we verantwoordelijk worden voor jeugdzorg. Ja, dat zou ik wel heel erg graag in de loop der tijd, zeker tegen de tijd dat wij verantwoordelijk voor jeugdzorg worden, hebben wij daar toch wel wat meer body in nodig. Daar zullen ook financiën voor komen vanuit het Rijk. Daar ga ik werkelijk wel echt van uit. Dan wil ik daar wel 2 mensen van maken, zal ik maar zeggen. Dus dan moet die functie wel bekleed worden door 2 mensen, zodat je daar wat minder kwetsbaar in bent. Nou ja, als ik er maar gelijk van ondersteboven ga, even over de CISA, de CISA-methode. De CISA-methode is echt niet meer dan een waarschuwingssysteem. Dat wil zeggen dat wanneer er iemand in de keten zich zorgen maakt over een gezin, en dan weer echte zorgen, dan wordt daar een melding van gedaan in het CISA-systeem. Dat gaat altijd met medeweten van de ouders. Daar gaat een brief naar de ouders dat daar een melding is gedaan in het CISA-systeem. Het kan zomaar zijn dat een jongere, een kind van 12 die daar aan de alcohol buiten is in de zomer, dat hij dat toch wel heel verdraaid vervelend vindt. En daar probeer je contact mee te krijgen en denk van, nou, dit is niet pluis, dit is niet goed, er is meer aan de hand. Dan wordt er een melding gedaan. Als tegelijkertijd iemand uit onderwijs of iemand van een andere professional datzelfde vindt, die doet ook een melding, dan is dat systeem niet meer dan dat er twee vlaggetjes omhoog gaan en de ene melder met de andere in contact gebracht wordt. Van, joh, je hebt iets gemeld over mevrouw X. Die partij heeft dat ook. Zoek elkaar op, maak afspraken. En dat is allemaal alleen maar om te voorkomen dat je niet van elkaar weet dat er meerdere professionals bezig zijn met de problematiek van een gezin of van een persoon. Het is niet iets Albrandswaards, het is iets van deze hele regio en alle gemeenten zijn daarbij aangesloten al heel wat jaar, overigens.
Mevrouw Hek.
Sorry, ik heb het gelijk aan. Dat betekent dus wel dat je wel afhankelijk bent van mensen of ze het wel of niet aanmelden. Dus als ze zo doen en denken van nou, ik heb daar even nu geen zin in. Hè? Ik neem de verantwoordelijkheid niet zoals je bij het andere voorbeeld aangaf over die ketensamenwerking. Dan heb je dus een probleem.
Nou ja, een probleem. Je mist dan een signaal. Onderwijs meldt ongeveer niet. Schoolmaatschappelijk werk ook bijna niet. Dat zijn wel verontrustende signalen. We hebben laatst al overleg gehad met alle huisartsen inmiddels in Albrandswaard. En ook de huisartsen melden niet in CISA. Dus dat...
Mevrouw Hek.
Weet u ook waarom zij niet melden dan? Waarom scholen, waarom ze dat niet doen?
Nou, mevrouw Rombo.
Dank u. Vaak heeft dat te maken, tenminste de reactie die we krijgen, met privacy en de vertrouwensband. Allereerst privacy omdat men denkt dat er dan allerlei informatie op straat ligt, wat echt niet zo is. Want het is echt alleen maar het bij elkaar brengen van twee partijen die zich tegelijkertijd zorgen maken om hetzelfde gezin. Maar de vertrouwensband, het moet gewoon wel gaan in een samenspraak met iemand. Ik maak me zorgen, ik ga daar een melding van maken. En dat moet je uitleggen hoe dat systeem werkt. Maar zeker ook huisartsen waren niet eens goed op de hoogte. Schoolmaatschappelijk werk heeft toch wel vaak zo van, ja, dan schend ik ook een stuk vertrouwen. Want mensen leggen bij mij hun hele ziel en zaligheid neer. En dat is dan toch wel heel erg jammer, ja. Maar daar vragen wij wel continu aandacht voor. Want ik denk wel dat dat een heel belangrijk iets is.
Een momentje. Het is 9:00. In de andere zaal begin WIS. Ik weet niet of raadsleden naar de WIS-vergadering willen. Dus bij deze, anders kunnen wij de vergadering doorzetten.
Voorzitter, ik kijk even...
Meneer Van der Graaf.
Daar, en daar zitten een heleboel mensen die, naar ik meen van anderen, daarbij moeten zijn. Daar zit nog geen beweging, dus ik neem aan dat die andere zaal ook uitloopt. Ik kan me wel eens iets voorstellen, want het gaat daar over het rekenkamerrapport van over de barensamenwerking. Dus zodra we daar beweging zien, dan neem ik de vrijheid om op te staan en daarheen te vertrekken.
Correct, meneer Van der Graaf. Ik zie die mensen inderdaad zitten, dus laten we daar even op afwachten. Dus dan gaan we verder met ons... Betoog, mevrouw Rombout.
Voorzitter.
Excuse, mevrouw van Klaveren.
Ja, ik hoor nu een heel mooi verhaal aan van de wethouder. Maar ik ben nu volledig het verband kwijt met de visie die we dan zouden moeten gaan vaststellen. Want ja, ik hoor allemaal mooie verhalen over Goossen, regisseur en CISA. Maar hoe verhoudt zich dat nou tot de visie die we eigenlijk allemaal behoorlijk vaag vinden? En wat mij betreft steeds vager wordt nu.
Mevrouw Rombout.
Met het vragen wordt, dat is natuurlijk jammer. Maar uiteindelijk wordt er mij gevraagd om de rol van de GOSA-regisseur uit te leggen. En wat de CISA betekent en inzage daarin te geven. Dus dat leg ik bij deze dan uit. Dus dat zijn vragen die de andere fracties hebben. Ik kan dat niet zo, ik kan niet duidelijker en korter en bondiger zeggen. Daar is het ook gevraagd waar wijken wij van af als het gaat om de visie van Albrandswaard op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dan zijn dat twee belangrijke punten, denk ik. Dat is allereerst dat bij ons de coördinatie en regie in één hand zit van de GOSA-regisseur. eigenlijk vrijwel de meeste CEG's hebben een aparte coördinatie die alle zorg en al die zorgaanbieders en professionals naloopt of zij hun afspraken nakomen. Hebben daar een coördinator voor die door de gemeentelijke overheid betaald wordt. En hebben vervolgens een regisseur als het gaat om de opgeschaalde problematiek die doorgeschoven moet gaan worden naar bijvoorbeeld bureau jeugdzorg. Wij hebben dat in Albrandswaard niet. Dat is deels is dat financieel een verhaal, deels is dat ook omdat, ja, ik denk dat wij hier in deze gemeente qua schaal van problematiek dusdanig overzichtelijke problematiek hebben, dat dat heel goed in één hand kan. Bovendien, op het moment dat je de coördinatie van het werk en de regisseur in twee verschillende personen stopt, betekent dat alleen maar weer een extra schakel waar weer een extra overleg voor nodig is. En wat wij nu juist wilden bereiken met het Centrum voor Jeugd en Gezin is dat al die partners beter met elkaar samen gaan werken. En dat moet dus deels ook van die partners zelf komen. Dus daarin wijken wij af van andere CEG's. De positie die de ouders hebben in het CEG, of de positie die de ouders zouden moeten hebben in het CEG, want het loopt nog niet goed. Dat is ook een andere, daar ben ik namelijk echt heel erg van overtuigd, dat ik vind een Centrum voor Jeugd en Gezin iets waar ouders de scepter zouden moeten zwaaien. En ouders zelf mogen bepalen waar zij nu behoefte aan hebben als het gaat om een stuk voorlichting of wat dan ook. Daar is een klein budget voor beschikbaar gesteld. En er is wel begonnen met een kleine groep ouders.
Voorzitter, meneer Van der Raaf. De vraag die op mijn lippen brandt is, hoe gaat dat dan elders met die ouders? Zijn die daar niet betrokken of minder betrokken of net zoveel betrokken, maar krijgen die de kans niet?
Nou ja, wat je ziet in andere CEG's is dat dat er heel veel georganiseerd wordt voor ouders. Maar dat zie je op scholen ook. We gaan vanavond een voorlichtingsavond geven over de verslavingsproblematiek en jongeren. En dan komen er vervolgens op een school vaak maar drie ouders. Ik ben ervan overtuigd dat dat gewoon niet altijd even goed werkt. Maar dat ouders vaak zelf wel weten waar zij behoefte aan hebben. En ouders elkaar ook heel erg goed kunnen helpen bij de problematiek die daar naar voren komt. Ik ken, en gelukkig is er een aardig groepje geweest, hoewel het nu, want ja, ik zou willen dat ik er heel enthousiast over kon praten, maar het loopt gewoon niet goed op het moment. Maar mensen die al heel veel voor hun kiezen gehad hebben met kinderen die of autistisch waren, heel veel met autisme, of het syndroom van Down hadden, en daar inmiddels zoveel verder zijn en zoveel ervaring hebben, dat zij juist de aangewezen persoon zijn om eens tegenaan te praten op het moment dat je het gewoon even niet meer ziet zitten. En dat is het stukje. Ouders voor ouders, je zegt van, en dan kom ik misschien ook even terug op de vraag die mevrouw Kiever had. En de zorgen die mevrouw Kiever had van hoeveel weten ouders nu zelf. Nou, deze ouders hebben gewoon ontzettend veel te bieden. En dan hoef je niet altijd naar het professionele vlak.
Voorzitter, wil de wethouder nu zeggen dat CEG's elders, waar ouders zijn die aangeven een bepaalde informatie te willen hebben, of zelfs nog een bepaalde expertise te kunnen bieden, daar geen kans krijgen om daar zelf iets te organiseren of zelf die expertise aan te bieden aan anderen? Dat daar drempels zijn en dat wij die drempels niet hebben?
Dat wordt in ieder geval niet gefaciliteerd.
Ik kan me dat niet voorstellen.
Nou, dat is in ieder geval vaak wel zo. Ik heb dat bij heel veel CEG's uitgevraagd.
Ik mag dan aangeven waarom ik dat niet kan voorstellen. Want ik ben in een grijs verleden ook nog eens betrokken geweest bij zaken die lijken op CEG's. Dat heette toen nog opvoedingsondersteuningsbureaus en dat soort zaken. In Rotterdam-Zuid. Waar dat gewoon gemeengoed was. Zoals u dat nu zegt, en dat is inmiddels 1998, praat ik al, wel een flink tijdje terug, dat die ouders daar gewoon wel in dat bureau de zeggenschap kregen om zelf dingen te organiseren, zelf problematiek aan te dragen en ook zelf expertise te delen op het moment dat dat nodig is. Dus wat dat betreft snap ik echt niet dat u dat zo stellig weet, zegt dat bij andere CEG's absoluut niet mogelijk is. Dat lijkt me sterk.
Mevrouw Rombo.
Nou, u kunt betwijfelen wat ik tegen ben gekomen, maar ik heb dat bij heel veel CEG's expliciet nagevraagd, omdat ik het zo'n belangrijk punt vind. En daar hebben ouders veel meer een passieve rol. En op het moment dat ouders behoefte hebben om ergens over te praten, wordt daar toch vaak verwezen naar de professional die het dan voor ze gaat organiseren. En ik wil het juist andersom. Ik wil dat deze mensen die bereid zijn hier een rol in te spelen, wat kunnen betekenen voor ouders die nog aan het begin staan van een pad met wat problemen. Ik vraag verder in het CEG zeer nadrukkelijk van alle professionals de aandacht voor juist deze vrijwilligers. Dat is de Ouders voor Oudersgroep, maar dat is ook Homestart, het initiatief van het Centrum Jeugd Stichting CEG. Het is wel moeilijk zo, hè?
Ja, het is lastig.
Maar voorzitter, wat ik mij nog steeds afvraag is, dat Centrum voor Jeugd en Gezin, waar dus inderdaad
Ik ben er zelf een paar keer heb ik daarbij gezeten. Die enthousiaste ouders waren er inderdaad wel aardig wat van afgevallen zijn ondertussen. Maar het gaat erom, hoe krijg je die ouders die dus hulp zoeken of waarschijnlijk zelf nog niet weten dat dat er is, hoe krijg je die daar naartoe? Want ja, die mensen zitten daar donderdags of een keer 's morgens en een keer 's middags. Maar er komt haast geen kip op af. Dus daar gaat het natuurlijk om. En als daar dus helemaal geen mensen naartoe komen, dan wordt het enthousiasme natuurlijk een beetje... Want het zijn als allemaal hele drukke vrouwen en die gaan doen dat er allemaal nog eens bij. Maar hoe krijg je dat naar buiten? En dat zie ik nog steeds niet gebeuren.
Dank u, mevrouw Reumels.
Nou ja, goed, nee, dat kan ik alleen maar beamen. Dat is ook een groot probleem. Daar moet heel hard aan getrokken worden. Dat zul je wel moeten gaan proberen beter te faciliteren. Maar ik blijf de overtuiging hebben dat ouders elkaar een stuk beter kunnen helpen dan we tot nu toe doen. En ik blijf ook de overtuiging hebben dat professionals moeten leren samenwerken met mensen die zich vrijwillig inzetten, in plaats van dat ze de problematiek allemaal naar zichzelf trekken. Dus ja, goed, dat zijn de dingen waar wij redelijk in afwijken. En ja, verder in het vormgeven van het lokaal zorgnetwerk. Maar dat heb ik net al helemaal uitgelegd. Ik wil misschien even kort, voordat de aandacht helemaal naar Wish gaat, toch maar... Ja, misschien moeten we hier toch nog een keer lamellen. Ik vind het ook vrij lastig praten, moet ik zeggen. Maar even over de financiële consequenties hebben. Als we het gaan hebben over de proeftuinen, dan hebben we het over datgene wat staat in de beleidsagenda. Hè. Dus dat is eigenlijk wat we binnen de stadsregio met elkaar hebben afgesproken over de stappen die we met elkaar moeten gaan zetten om te komen tot die transitie naar jeugdzorg. Daarin hebben alle gemeentes zich gecommitteerd tot het doen van proeftuinen. Wij hebben een jaar of twee geleden al contact gehad met iemand van de VNG die ons voorspiegelde dat we mee konden doen aan een pilot als het ging over... Hoeveel kost nou een multiproblemgezin ons? Dat was een pilot die in heel Nederland op een aantal plekken draait. En dat is eigenlijk meer een fotomoment om te kijken van wat kost het ons nu eigenlijk? Neem nu eens de 20 of 50 als het in barverband gaat. En dat was ook wel de bedoeling. Multiproblemgezinnen en ga eens een kaart brengen. Dat doen zij dan vanuit de VNG. Van wat zij gekost hebben de afgelopen 2 jaar en wat het dan opgeleverd heeft. Die pilot kost niks, omdat het een pilot is vanuit het ministerie. Daar gaan wij, als het goed is, wel aan meedoen. En ik hoop dat daar binnenkort ook richting gemeenteraad informatie naartoe kan komen hoe we dat gaan doen. Verder hebben we met de stadsregio en alle gemeenten afgesproken van er zijn een aantal dingen die wij moeten verder gaan onderzoeken richting het verantwoordelijk worden voor jeugdzorg. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met... de indicatiestelling voor jeugdzorg. Hè. Nu is het nog zo dat de gemeente verantwoordelijk is voor het hele traject hiervoor, wat ik net allemaal schets, dus de zorgadviesteams, het ketenpartneroverleg. Op het moment dat het daar bij ons te gortig wordt, dat we denken van ja, nou, hier kunnen wij met onze hulpverleners, professionele hulpverleners, niks meer mee doen, dan kieperen wij dat nu over de schutting en dan gaat het naar bureau jeugdzorg, wordt het bijvoorbeeld een melding bij het meldpunt kindermishandeling. En dan gaan zij daar vervolgens met enige vertraging, eventueel op wachtlijsten, gaan zij daarmee aan de slag. Op het moment dat wij daar verantwoordelijk voor worden als gemeente, hebben we met elkaar gezegd, daar is een winst te halen. Laten we nou die indicatiestelling in je CEG gaan doen. Dus laten we nou op tijd, op het moment dat we met al die professionals in zo'n casuïstiek overleg zitten, van nou met gezin X weten we echt niet meer, we hebben dit geprobeerd, we hebben dat geprobeerd. Al heel snel iemand van bureau jeugdzorg, iemand die expert is erbij gedaan. Nou, dat soort onderwerpen hebben we in de stadsregio gezegd, van dat moeten we gaan uitzoeken. En daar moeten een aantal experimenten mee gedaan worden. Want dit is voor alle gemeentes is dat nieuw. Het wordt wel overal in het land gedaan, maar ook voor de stadsregio Rotterdam is het nieuw. En daar hebben we allemaal als subregio, dat doen wij dus samen met Barendrecht en Ridderkerk, ons gecommitteerd aan het doen van een proeftuin. Op al die verschillende terreinen die we met elkaar gezegd hebben dat we gaan uitzoeken. Daar zullen wel kosten aan verbonden zijn. En dat is nog helemaal niet bekend, hoe we dat gaan doen en hoeveel die kosten zijn. Maar goed, die zullen wij in onze begroting moeten gaan vinden. We proberen de verdeling van die proeftuinen in 2012 wel te gaan doen. En dan, ik kan er nog geen zinnig woord over zeggen. Dat is wat het nu vaak zo lastig maakt. Dat was bij de vorige carousel natuurlijk ook. Van wat gaat daar nu voor geld mee gemoeid? Ik heb geen idee. Daar is deels budget, maar deels niet.
Nee, met dat wat u niet heeft, komt u weer terug bij ons.
Meneer Van der Graaf,
voorzitter, dank u wel. Ja, Het is een heel lang verhaal. En ik zou bijna willen zeggen een brei van woorden die de wethouder op tafel legt. En ik heb af en toe het gevoel, als we er niet afremmen, dan gaat ze inderdaad door tot Wish en welk ander onderwerp in die andere zaal lang en breed zijn afgelopen. Dat is er overigens de prijs aan de ene kant. Aan de andere kant vind ik het vrij lastig, omdat het me heel veel tijd gaat kosten. Als dat zou toestaan. Maar ik heb een beetje het gevoel dat dat Centrum Jeugd en Gezin en die visie waar we het nu over hebben hier beperkt wordt tot hoe gaan we de jeugdzorgtaak oppakken. Terwijl Centrum Jeugd en Gezin in heel veel gevallen voortzettingen zijn van opvoedingsondersteuningsbureaus die ook heel erg sterk op de preventieve kant zaten van het jeugdbeleid. Omdat ook consultatiebureaus daar een deel van uitmaken. Consultatiebureaus die soms hun zorg al beginnen op het moment dat een kind nog niet eens is geboren. Dus dat er nog amper sprake is van een gezin. En ik vraag mij af in hoeverre die insteek, want die ketenpartners die in het CJG zitten, moeten met elkaar ook wat doen. Ik ben daar een paar keer binnen geweest in het koetshuis en op elke afdeling zit een ander aanbieder met de deur op slot, zeg ik dan. Dat is misschien een beetje tekenend, maar je kan niet zomaar ergens naar binnen lopen. Daar moet je voor aanbellen om ergens te komen. Dus ik vraag me ook af in hoeverre gaan die mensen daar met elkaar dan ook wat doen. Daar zit het consultatiebureau ook in. En ik heb toch altijd geleerd, in de tijd dat ik me met welzijn heb bezig gehouden, het begint bij 0 tot 4. Daar kan je nog zo ongelooflijk veel doen om te voorkomen dat je al die jeugdzorg straks nodig hebt. Vroegtijdige signalering, indiceren, vindplaatsen en dat soort zaken. Die ketenpartners, dan heb je het over peuterspeelzalen, kinderopvangwerk enzovoort, hoor daar volgens mij ook bij. En die mis ik in deze visie, tenzij deze visie zich echt alleen beperkt tot opvang van zorg en transitie jeugdzorg. Want dan heb ik het verkeerd begrepen. Maar ik mis die elementen wel in deze visie.
Ik dank u, wethouder. Ook kwestie qua tijd. Misschien deze vraag schriftelijk beantwoorden. Is dat haalbaar? Want anders lopen we vervolgens te ver uit. Want ik heb ook u nog niet horen vertellen over de vraag van de EVA over de verschillen van deze visie en tussen van de Stadsregio en Albrandswaard. Wat werkelijk daar de verschillen in zijn. Ja, toch wel? Heb ik dat helemaal gemist in die brei?
Daar is de wethouder buitengewoon uitgebreid op ingegaan.
Perfect. Dan vind ik goed dat jullie dat in de raad hebben. Meneer Roes.
Eén elementje van boter bij de vis. U zei dat er in de afspraak met de ketenpartners een convenant opgesteld moet worden wie nou wanneer waarvoor verantwoordelijk is en het oppakt. Het lijkt mij raadzaam dat u daar haast mee maakt, want voor de rest is het allemaal wel wensen en willen en doen en zo. Maar laten we nou eens beginnen bij het begin. Concreet de boel afkaderen en ons daar tijdig op informeren. Want anders zitten we over een jaar dezelfde discussie nog te voeren, volgens mij.
Oké, nog een paar minuutjes en dan.
Nou, ik wil daar op het laatste wel even kort reageren, want dat lijkt dan nu net alsof we al die tijd heel raar bezig geweest zijn. Het systeem wat ik net allemaal geschetst heb, is een systeem waar we al heel veel jaren hebben. En ook al heel veel jaren op deze manier doen. Maar het wordt wel wat strakker en de rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat wel veranderen als wij verantwoordelijk worden voor jeugdzorg. Dus het is ook voor onszelf steeds belangrijker om helder te krijgen van hoe het allemaal werkt. En dan ga je het onderzoeken, dan ga je toch een aantal gaten zien. Dus juist nu zitten wij er dichter bovenop. En dan komt dit aan het licht, iets wat gewoon eigenlijk al heel veel jaar op een bepaalde manier loopt. En kennelijk niet eens tot ieders tevredenheid van die partners. Dus dat is de reden. Dus waar maken wij vaart voor? Maar dat wordt echt najaar van dit jaar.
Nou ja, nee, goed, maar het was goed om te horen dat een ketenpartner haar verantwoording niet oppakt. En het lijkt me logisch dat je daar juist mee moet gaan beginnen. Van joh, een man, een woord, een woord.
Correct. Dames en heren, aangezien dit een voorbereidend besluit voor een stuk was, aan u de vraag, een debatstuk of een hamerstuk?
Nou, voorzitter, met alle respect, maar ik heb zoveel essentiële vragen gehoord die ingaan op de kern van het document, namelijk wat is de visie nou eigenlijk, waar gaan we nou naartoe en hoe gaan we er komen? Dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat de wethouder tevreden is met deze discussie om het dan ook aan de raad voor te leggen om een oordeel te geven. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat op die punten waar wij ingegaan zijn op, dat is toch wel vrij breed geweest hier van alle partijen, op die vraag van concretiseer het nou eens iets meer. Dat de wethouder nog eens een poging doet om dat stuk daarop wat duidelijker te schrijven. Ik vrees anders een grote vrezen.
Maar vindt u het zelf ook onduidelijk? Dus hierdoor niet alleen de wethouder, maar gaat mij erom dat u als raadsleden het ook zo vindt?
Oh, ja. Nou ja, ik dacht wel dat ik dat in eerste termijn vrij helder heb aangegeven, ja.
Nou, oké, dan is dat helder, want dan wil ik ook uitgesproken hebben. Het gaat niet alleen wat de wethouder vindt, maar het gaat mij ook zeer belangrijk wat jullie er zelf van vinden. Mevrouw van Klaveren?
Ja, ik zie niet zo goed dat dit nou een debatstuk moet gaan worden, dan wel een hamerstuk. Omdat, nou ja, gezien deze discussie, hebben we allemaal een beetje hetzelfde onbestendige gevoel van wat gaan we dan eigenlijk vaststellen. En ik wil eigenlijk nog één ding ook even nog zeggen. De punten waar we dus op afwijken qua visie, daar wordt dan genoemd, even nog herhaling voor de voorzitter. Bij ons is de coördinatie via de GOSA-regisseur en het inzetten van de ouders. Maar is dat dan visie? Bij mij is visie een bepaald doel wat je wil bereiken. En dit zijn meer procedurele aangelegenheden. Dus ik begrijp dat niet helemaal, dat dan een visie is. Dat onze coördinator is de GOSA-regisseur. Dat snap je? Ik zie die koppeling niet helemaal. Dus, nou ja, laat ik het daar dan even bij laten. Hoef je niet op te reageren. Maar ik denk niet dat dit nou echt een stuk is waar we dan wat we gaan vaststellen. En dat we dan met z'n allen weten waar we aan toe zijn.
Dank u wel, mevrouw van Klaveren. Terug op de carousel. Jij komt met een ander stuk. Oké, u beluisterend, dan wordt het geen debatstuk, wordt het ook geen hamerstuk. De wethouder bij deze aan u het verzoek om de vragen mee te nemen in dit visiestuk. En met een beter en verduidelijkend stuk terug te komen. Akkoord? Wethouder?
Ja,
okay.
Dat is
okay. Bij deze. Ja,
dat is simpel.
Ik dank u wel.
Klaar.
Ik let wel verder.
Dames en heren, ik wens u opnieuw van harte welkom, ook de dames en heren op de publieke tribune. We hebben het nu over de opheffing toezichthoudend orgaan, de vraagwijzer. Er wordt aan u gevraagd om hiermee in te stemmen. Misschien is het voordat u met wat vragen komt dat de wethouder misschien iets uitlegt over waarom u dit aan hebt gegeven. Of hebben jullie weer eerste vragen vanuit de raadsleden? Eerste vragen maar eventjes. Misschien dat je ze dan... Oké. Wie hebben de vragen?
Ik praat te veel. Ja, het signaal is mij helder.
Mevrouw Kieven. Mevrouw Giebe, wilt u het woord nemen alsjeblieft?
Ja. Mijn eerste hele simpele vraag is hoe het nou kan dat in 2006 wordt bepaald dat er een toezichtsorgaan zou moeten komen. En dat we er 6 jaar later achterkomen dat het niet is opgericht en niet heeft gewerkt en dat het niet is geweest. Dat is het eerste. Het tweede wat ik toch ook heb begrepen dat een toezichtsorgaan is een vrij onafhankelijk orgaan. Die dingen zou kunnen vragen en zou kunnen weten vanuit hun professionaliteit als wethouder. Want er moest volgens mij een wethouder in zitten. Een ambtenaar en 2 mensen van de WMO-raad, als ik me nog even goed herinner. En die kunnen natuurlijk op een hele onafhankelijke manier vragen hoe dingen in elkaar zitten. En ik denk dat die onafhankelijke vragen die ze kunnen stellen over indicatie en hoe, ik geloof dat dat ook het probleem is bij zo'n vraagwijzer. Dus ze vragen naar de indicatie van hoe dingen verwezen worden. Bijvoorbeeld wat ik van begrepen heb, als we iemand vraagt om een huishoudelijke hulp, dan kan je, moet je partners inroepen om dat dan in te huren voor bepaalde mensen. En dan is het wel de bedoeling dat die professionele hulp op de juiste manier en niet altijd bij dezelfde mensen wordt aangevraagd of bij dezelfde organisaties. En dat zou je dus kunnen doen bij zo'n toezichtsorgaan. Die kunnen zulke dingen ook goed bekijken. En rapportages, ja, die gaan toch meer over cijfers en hoe dingen zijn verlopen. Dus die 2 dingen wilde ik even zo benoemen.
Dank u wel. Mevrouw Roijmans.
Even mijn... Nou ja, ze heeft natuurlijk het gras weggemaaid, maar ik snap nou ook niet zo precies wat nou de meerwaarde ervan is om dat te veranderen. Want je weet ook niet, je hebt geen vergelijking, want dat voorgaande heeft dus nooit gewerkt. Dat is nooit in werking, dus we weten helemaal niet. Dus er was helemaal niks. Dus ja, oké, dus... En dan gaan we wat anders doen. Dus ja, wat moeten we... Dus ik denk, ja, wat moeten we hier nou mee? Wat is nou het voordeel ervan? Ik zie dat niet zo, hoor. Dus dat was even mijn aanvulling.
Dank u wel, mevrouw Van Klaveren.
Ja, ik heb natuurlijk ook niet zoveel toe te voegen. Behalve dan dat we gaan niet iets anders doen, we gaan iets doen. Want er is dus gewoon 6 jaar lang niks gebeurd. En daar komen we dan nu met z'n allen achter. En dan gaan we dan verzinnen dat we het op een andere manier gaan doen. Of een manier überhaupt. Nou ja, ik kan nu niet beoordelen of dat dan goed of slecht is. Want er was niks. En ik kan ook alleen maar zeggen dat ik het tragisch vind. Ja, dat er een toezichtsorgaan zou moeten komen. En die komt er vervolgens niet. Maar dat is al een paar keer gezegd. Dus dat, dat weet men nu.
Nou ja, dat is inderdaad wel. Mevrouw Hek.
Ja, eens kijken of ik het in andere bewoordingen kan zeggen. Ja, een en al verbazing ook bij ons. Maar dan ook de vraag van, waarom dan nu op dit moment deze vraag om het op te heffen? Waarom dan al niet veel eerder? Waarom heeft ook de raad daar nooit op gereageerd? Zijn natuurlijk ook nooit geïnformeerd daarover. En dat vind ik wel een beetje bijzonder. En u noemt ook in het stuk dat de WMO-raad aanbevelingen doet. En die wilt u ook overnemen. Ik vroeg me af hoe dat geborgd gaat worden, zodat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
Dank u wel.
Ja, er valt inderdaad niet heel veel meer aan toe te voegen, moet ik zeggen. Alleen, ja, wat ik nog zou willen weten, is het nou heel erg geweest dat er 6 jaar geen toezicht is geweest? Eigenlijk. Wat heeft dat nou betekend? Wat hebben we gemist? Wat is de schade? Wat is, Nou, ik hoor het graag even.
Dank u wel, meneer Bruin. Wethouder.
Ja, het is natuurlijk inderdaad erg apart om te constateren dat je als gemeenteraad iets hebt geïnstalleerd in feite. Want uiteindelijk is het een besluit van de gemeenteraad geweest om een toezichtsorgaan te willen hebben. Juist vanwege dat gevoel van onafhankelijkheid. Waarbij ik me wel overigens afvraag of een wethouder dan in deze heel erg onafhankelijk is. Want ik bedoel, ik heb toch ook namens de gemeente een bepaald belang. Dus de bedoeling had geweest dat een ambtenaar was met de portefeuillehouder en twee mensen uit de WMO-raad. Maar de praktijk is het gewoon nooit van de grond gekomen. En ik kan eigenlijk ook niet heel erg goed vertellen waarom dat niet van de grond... want dat is voornamelijk in de vorige periode geweest. Wij hebben het wel vrij snel met elkaar geconstateerd. De voorzitter en secretaris van de WMO-raad, daar heb ik elke maand overleg mee. Daar kwam dat op een gegeven moment te sprake. En dan ga je zoeken van, ja, maar wat is dat dan? En wat zouden we dan moeten doen? Is het zinnig om dat dan nu ineens weer in het leven te gaan roepen? Voegt dat dan iets toe? Want hoe gaan wij nu eigenlijk aan het werk? De Stichting Welzijn Albrandswaard doet het WMO-loket. Daarover hebben we de rapportages. Daarover hebben we heel regelmatig contact. Zeker in de tijd dat we het over de subsidieaanvraag hebben en dat soort dingen. Dus we delen al heel veel informatie met elkaar. Die informatie delen we vervolgens ook met de WMO-raad. En wat je dan het gevoel gaat krijgen met elkaar is, als je zo vaak met dezelfde mensen om tafel zit, denk van ja, maar een nieuw toezicht, het toezichtsorgaan dus echt leven inblazen, betekent dat we gewoon nog een extra datum voor een extra overleg met dezelfde mensen weer hebben. Nou, dan ga je een beetje het gevoel krijgen van we zijn misschien niet heel erg zinnig bezig. En kunnen we dat misschien niet met elkaar wat praktischer doen. De reden dat dat nu naar de gemeenteraad gaat, ja goed, daar gaat vaak tijd overheen. Er moeten dingen uitgezocht worden. Hoe hebben we dit ooit zo bedacht? Want ook dat moesten we wel eventjes uitzoeken hoe dat dan zit. Nou, de gemeenteraad heeft het toezichtsorgaan in het leven geroepen. Dus als we op een andere manier zouden willen gaan werken, is het ook aan de gemeenteraad om te zeggen van nou, dat zien wij zitten. Om dat op die manier te doen. Dus wat wij voorstellen te gaan doen is in overleg met de WMO-raad de kwartaalrapportages met de Stichting Welzijn Albrandswaard nog eens goed wel te gaan bekijken. Van, hebben wij dan werkelijk nu alle informatie die we zouden willen hebben? Die rapportages ook delen met de WMO-raad. Daar gaan we het gesprek mee aan. Als daar onvolkomenheden of vragen over zijn, dan kunnen we dat op die manier de controle daarop houden. En we zijn aan het kijken of wij er naartoe moeten om toch tweejaarlijks een soort klanttevredenheidsonderzoek te gaan houden. En dat is ook even de vraag, leg je dat dan die verantwoordelijkheid bij de Stichting Welzijn Albrandswaard of hou je die verantwoordelijkheid zelf? Maar al deze dingen zullen met de WMO-raad gedeeld worden. En dan is het in feite niet heel veel anders, alleen het is geen officieel orgaan meer. Dus ja, eigenlijk is er niet heel veel meer over te vertellen dan dit.
Mevrouw Roy.
Ja, ik snap het nog steeds niet hoor, maar ik zal misschien... Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik bedoel, ga je dan een vaste één keer per maand? Of, hè, want ik neem aan dat je... Want dat voorgaande is dus niet gelukt. Dus, maar daar was dan blijkbaar ook geen invulling aan van hoe ga je dat aanpakken? Ik mag toch hopen dat dat dan nu wel gaat gebeuren?
Dank u wel.
Want anders gaat dat weer een beetje...
Nou, we vatten het nu eigenlijk in de reguliere overleggen. Er is niks verzonnen, er is toen niks bedacht van we gaan het op die manier doen, die is voorzitter, die doet dat en zoveel keer hebben we overleg over die gegevens. Dat is gewoon nooit afgesproken. Dus wij hebben maandelijks overleg met de WMO-raad, elke maand opnieuw. Wij hebben maandelijks geloof ik ambtelijk overleg met de Stichting Welzijn Albrandswaard. Ja, ik knik, kijk ze knikken, ja, dus dat klopt ook. Ja, maar het is ambtelijk. Nee, maar het feit is, de Stichting Welzijn Albrandswaard levert ons gegevens over hoeveel mensen zijn er aan het loket gekomen, hoeveel huishoudelijke hulp is afgenomen, hoeveel dit, hoeveel dat. Dat soort gegevens krijgen we dan te horen. Ja, ik kom zo even nog... terwijl ik huishoudelijke hulp zei, dacht ik, daar moet ik nog wat recht trekken, geloof ik. Maar wij hebben nu inmiddels... zijn we bezig met die quickscan, als het gaat om het functioneren van vraagwijzer-wijzerplaats, de combinatie tussen die twee. En er komen ook best wel wat dingen waarvan we zeggen van, hé, dat is eigenlijk, daar moeten we eens even goed over nadenken, van welke informatie willen we nu van Stichting Welzijn Albrandswaard? Wat willen wij nu weten? Willen wij echt weten hoeveel klantcontacten er zijn? Of willen we weten dat er zoveel mensen komen voor huishoudelijke hulp, maar eigenlijk met iets anders weggaan? Dat is ook hele interessante informatie. Nou, wij zijn een beetje in dat stadium en wachten ook op aanbevelingen van die quickscan om te kijken van wat willen we nu gaan vragen. En dan gaan we in overleg weer met de Stichting Welzijn Albrandswaard over hoe gaan de rapportages er dan uitzien. En op het moment dat we dat met elkaar overeenkomen, delen wij die informatie vervolgens met de WMO-raad. En wij hebben gewoon maandelijks overleg met beide. Oh, de huis... Want ik begreep de vraag niet van de NAP. Want het is niet zo dat het toezichtsorgaan als rol had dat zij een toetsing moeten doen of iemand wel of niet huishoudelijke hulp krijgt.
Dat is niet de vraag. Het gaat erom dat volgens mij bij de vraagwijzer, stel je voor, ik heb huishoudelijke hulp denk ik nodig. Dan ben ik op met de vraagwijzer. En die zegt van, kunnen beoordelen, heb je dat inderdaad nodig, gaan we toewijzen. En die kunnen dan verschillende mensen dus inhuren om dat voor mij te gaan doen. En die hebben dan daar hun voorkeuren ook in. Hè? Dat kunnen ze, ik weet niet waar dat allemaal bij kan, maar dat kan geloof ik bij verschillende organisaties. Daar gaat die vraagwijzer dus over. En de vraag is natuurlijk of die vraagwijzer, dus daar ben ik wel in geïnteresseerd, of die vraagwijzer inderdaad daar onafhankelijk in blijft. Dat hij niet altijd zegt, oh, ga jij maar naar die toe. En bij elke telefoon, ga jij maar daar naartoe. Want die gaat dan een zekere voorkeur. En ik had gehoopt bij zo'n onafhankelijk, want ik hield zo ontzettend van dat woord, het onafhankelijke toezichtsorgaan of toezichtsorgaan, dat zulke vragen dan naar voren zouden komen dat, en dat zulke dingen ook inzichtelijk zouden worden.
Dank u, mevrouw Rombout.
Ik begrijp uw vraag nu wel heel goed. Alleen de vraagwijzer gaat niet over waar zij de zorg in kopen. Wij hebben een overeenkomst met 8 aanbieders. Het enige waar de vraagwijzer bij hun intake, die gaan een soort beslisboom met een cliënt. Je gaat een gesprek aan, je moet antwoord geven op een aantal vragen. En uiteindelijk rolt daar dan uit of je dan wel of niet en hoeveel uur je aan huishoudelijke hulp zou kunnen krijgen. Dat wordt een indicatiebesluit. En dan is het aan de cliënt zelf waar zij die zorg vandaan haalt.
En het is... met alle respect, ik weet dat toch niet. Ik wil huishoudelijk hulp. En of dat nou bij de een of bij de ander is. En als die vraagwijzer, die meneer of die mevrouw daar achter de telefoon tegen mij zegt, joh, ik zou die en die eens even bellen, dan doe ik dat. Ik ga niet als cliënt, als ik al me gammel voelt, ga ik 10 mensen. Ik ben helemaal niet van op de hoogte.
Mevrouw Rombout.
De heel veel cliënten weten overigens wel precies waar ze naartoe willen, hoor. Zeker als het gaat om een aanbieder die bijvoorbeeld in een bepaalde geloofsovertuiging zorg aanbiedt. En verder krijgt men een lijst met de aanbieders.
Voorzitter.
Mevrouw Verklaren.
Heb ik het verkeerd begrepen of staat dit gewoon niet op de agenda vanavond, dit specifieke onderdeel? Wie nou waar zorg gaat inkopen?
Nee, maar het is een vraag van mevrouw Giever hoe dat dan strakjes gaat. Dat is haar ongerustheid. Niet om al pure zorg in te kopen, maar wel hoe het strakjes gaat lopen. En dat is van de NAP de zorg. En daar probeert de wethouder goed antwoord op te geven.
Ja, maar ik begrijp niet dat dat met dit agendapunt te maken heeft.
Ja, dat heeft met de onafhankelijkheid en met die vraagwijze.
Dus okay.
Mevrouw Giewe die had de twijfel of de onafhankelijkheid nog gewaarborgd blijft.
Ja, maar ik lees hier opheffen van het toezichtsorgaan. Ik dacht dat we het daarover gingen hebben, dus nou ja, ben ik abuis.
Nee, toezichtsorgaan op de vraagwijzer.
Als ik misschien het nog een keer misschien anders mag verwoorden, op het moment dat een gemeenteraad het toezichtsorgaan in het leven heeft geroepen, juist om een soort van onafhankelijke toetsing te hebben. Dus niet alleen over van hoeveel aantallen, maar zijn ze onafhankelijk en wijzen ze niet toe aan een geliefde aanbieder, waar ze enig belang in zouden kunnen hebben. Als dat het doel was van het toezichtsorgaan, nou, dan heeft dat dus 6 jaar niet gewerkt. Dan vraag ik me wederom af of een wethouder en ambtenaar dan daar zoveel onafhankelijker in zijn. Maar ja, daar gaat vraagwijzer dus niet over. Vraagwijzer gaat niet over van u moet naar de stromen op maat. Dus in dat geval zou ik zeggen van voegt een toezichtsorgaan aan die, dat stukje onafhankelijkheid niets toe.
Dank u wel. Raadsleden, zijn uw vragen allemaal beantwoord? Dan is dat bij u de vraag nu ook weer wederom net als toen straks. Het was een besluitvormend stuk. Wordt het een debatstuk of een hamerstuk? Een hamerstuk bij deze. Oké. Okay. Ik dank ook.
Dit heeft wel niks met
het. Mevrouw Giewe nog eventjes, maar dit agendapunt is nu afgesloten.
Ja, goed.
Dus dat is even buiten de vergadering.
Oh, oké. Okay. Nou, dan praat ik... Want ik had nog wel een vraag over die quickscan, hè, waar je het over had. Want u huurt een bureau in of iemand in om dat allemaal uit te zoeken. Wij hadden laatst met de NAP ook over van... Dat hebben we ook gevraagd van... Kunnen jullie dat nou eens ook allemaal op papier zetten? Hoeveel dat nou kost, hè, al die mensen inhuren? Want dingen kosten gewoon soms zoveel. Kunt u me nou ook vertellen hoeveel dat nou kost om dat te laten uitvoeren zo ongeveer? Want als ik nou zie dat die mensen dan...
Nou goed, ik kom er even schriftelijk op terug. Het had een prima vraag geweest overigens net voorbij het stukje voorjaarsnota. Want daar staat het natuurlijk wel in. Tenminste, er staat niet het bedrag in, maar er staat wel de quickscan genoemd. Maar volgens mij blijft dat onder de 10.000 euro. Het is er ook gewoon vooral voor dat we redelijk rücksichtloos hebben willen snijden. Tenminste, willen snijden. We vermoeden aan de hand van hele grove benchmarks, van het aantal klantgegevens hier die bij ons WMO-loket komen en andere gemeentes, dat hier veel FTE in zou zitten. Dat was het oorspronkelijke gedachte. Dus ondertussen, met heel veel gesprek, heb je een gevoel van, ja, mijn vraagwijze werkt op een bepaalde manier. Die is al veel meer bezig met de vraag achter de vraag. Dus eigenlijk hebben wij het gevoel gehad, misschien werkt vraagwijze wel al een beetje in de richting van de kanteling van de WMO. Nou, dan kun je natuurlijk heel rücksichtloos snijden, maar ik heb geen idee. Dus we hebben toen echt met elkaar gezegd van, nou, om deze ombuiging te kunnen halen, of om te weten of je hem kan halen, hebben wij gewoon een extern onderzoek nodig, want anders komen we er niet uit. En daarom hebben wij bij deze ombuigingen voor gekozen om een stukje investering te doen, om te hopen dat we daar goede aanbevelingen kunnen krijgen, waarvan wij ook wijzerplaatsen in de kerk meegenomen hebben en kijken, zit daar dan bijvoorbeeld dubbeling in werkwijzes, zodat je minder betaalt aan de Ridderkerk. Nou, daar zitten we naar te zoeken. Want dan kunnen we ook veel gerichter zeggen en we gaan daar wat minder en daar wat minder. Of misschien komt eruit dat dat gewoon beide niet kan. En dan komen we natuurlijk sowieso meteen terug naar de gemeenteraad, want dat betekent dat we de ombuiging niet kunnen halen. Ja.
Nou, ik stop deze discussie verder. Dan ga buiten de vergadering.
Zou je er misschien willen
stoppen? Ik neem even...
Bij de voorjaarsnota, want dan slipt hij niet die vraag.
Ik neem even 4 minuten pauze. Dan gaan we zo verder met de ChristenUnie. Dames en heren, welkom. De dame en de heer op de publieke tribune. Blijft u bij dit agendapunt of niet? Helaas, u gaat weg. Ik wens u een hele fijne avond en dank voor uw komst. Dank u wel. Dames en heren, van harte welkom voor onze derde agendapunt deze avond. En het punt wat we nu hebben is ingediend door de ChristenUnie SGP. Het gaat over een initiatiefvoorstel. Het gaat om het onderzoek naar de uitbreiding van de Parking and Ride parkingplaats in Portugal. Meneer Wolleswinkel, mag ik u het woord geven voor verder uitleg?
Als het goed is, hebben jullie dat allemaal kunnen lezen al tijdens de indiening van de raad. De motivatie is als volgt. Wij hebben al enige tijd, merk ik, dat de Park en Ride hier op de parkeerplaats dat die vol staat. Dat is één. Ten tweede hebben wij in het verleden, en dat is dan een aantal jaren geleden, hebben wij toen wethouder Roels nog aanwezig wethouder was, hebben wij hem op het pad gebracht van de subsidie om de Park en Ride al hier aan te leggen. Dat was, voor die tijd was dat niet, had men niet aan gedacht. Dus vandaar dat wij ook, en het was een aanzienlijk bedrag, iets 250.000 euro, maar wil ik af zijn precies hoeveel groot dat bedrag is geweest. Ten derde merk ik ook, omdat wij als bedrijf ook bezig zijn met de vervoersautoriteiten met Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam en de stadsregio en het havenbedrijf, om zoveel mogelijk de kruisende wegen met de A15 en de A15 zelf te ontlasten, dat daar ook enige subsidie te halen is. En ten vierde vind ik het gebied, en ik weet niet of jullie de internet ook hebben gelezen, maar naar aanleiding ook van het persbericht dat wij uitbreiden, wat gaan krijgen, een aantal hele positieve berichten over het feit dat wij eigenlijk ons moeten schamen als je met de metro Portugal binnenrijdt en je ziet dan die loods, dat het niet Portugal waardig. Dus je zou daar, als het goed is, als je het handig aanpakt, een aantal zaken hem op kunnen lossen. Blijft wel natuurlijk de vraag dat de grond niet voor ons is. En dat realiseer ik me ook. Vandaar dat ik niet aangedrongen heb, ook een overleg met de ambtelijke organisatie, tot één uitvoering, maar tot één onderzoek. Dan kunnen we altijd kijken wat we daarmee verder gaan doen. Maar het feit alleen dat je daarmee bezig bent, betekent ook dat andere stakeholders ook daarin geïnteresseerd zijn. En ik wil ook nog wat weten, en dat weet de voorzitter waarschijnlijk ook wel, dat er toen de tijd met de verbouwing, met de verbreding van de A15 ook sprake is geweest om een extra park en ride in te richten bij de Waalhaven. Nou, als je daar ook iets mee kan, dan betekent dat op dit moment, vandaar ook dat wij dit moment gekozen hebben om zoiets in te dienen, om ook de gelegenheid te geven om die park en ride hier uit te breiden. En ik weet ook dat er voor dat gebied andere plannen zijn, of waren, of nog steeds in de pen zijn om daar kantoren neer te zetten. Nou, we weten allemaal hoe de kantorenmarkt in elkaar zit. Ook daar zit er geen zwoen in. Dus dat is allemaal reden om eens goed te onderzoeken van of hier een mogelijkheid zijn. En de mensen die op de Kruisweg wonen zijn best wel blij als daar iets gebeurt achter hun huis. Of hun huis bij betrokken wordt zelfs. Maar goed, dat is dan even het volgende. Dat is even de beweegredenen voor, en natuurlijk het feit, en dat is natuurlijk ook, omdat we ook een duurzaamheidsopdracht met elkaar afgesproken hebben. En dit kan een bijdrage leveren tot die duurzaamheidsopdracht.
Dank u wel voor uw uitleg, wethouder. Wilt u ook een toelichting geven, graag?
Ja, letterlijk een duit in het zakje, want daar draait het eigenlijk wel een beetje om. Buiten dat ik het een heel sympathiek voorstel vind en natuurlijk goed is om na te denken van op die kruispunten van wegen van hoe kunnen we daar de parkeervoorziening op orde brengen. Moet je je afvragen van hoe gaan we dat dan financieren? En dat wil ik toch wel even bij u terugleggen. De grond is niet van ons, dat heeft u ook opgemerkt. Bij de huidige bezitters bestaat toch de wens om daar voor die grond €1 miljoen voor te vangen. Dat betekent ook dat als wij daar gaan ontwikkelen, dat dan buiten de aankoopkosten de ontwikkelkosten nog voor onze rekening komen. En bij alle instellingen waarop aan kunnen kloppen voor subsidie, voor stimulans, bijvoorbeeld voor PNR-locaties, is het zo dat je 50% van de kosten in ieder geval zelf moet meenemen. Dus ja, een hele simpele indicatie is de aankoopkosten van de grond, daar kan de gemeente niet in voorzien. Er is ook geen participant die dat om niet ter beschikking wil stellen van de gemeente. tel daar dan nog op bij de aanlegkosten. Ja, dan blijft er eigenlijk niet heel veel over buiten een sympathiek voorstel. Als u zegt van, dan wil ik dat toch onderzocht hebben, dan wil ik dat met alle plezier doen, maar dan wel graag met deze kanttekening. En ja, moeten we toch met elkaar realistisch zijn, want ik kan even niet verzinnen waar we een miljoen vandaan halen. En dat was even, voorzitter, wat ik als opmerkingen aan de voorkant mee wil geven. Misschien nog, de huidige eigenaren van de grond, die staan best wel willend om in gesprek te gaan met de gemeente. Maar ja, dat kan ik me ook best voorstellen dat ze daar zich daar welwillend in opstellen.
Dank u wel. Als ik u vragen mag, wethouder. Hebt u met deze mensen gesproken na het initiatiefvoorstel? Of is dit iets wat u al weet van eerdere besprekingen?
Wethouder van Praag heeft vandaag nog navraag gedaan met betrekking tot de eigendomssituatie bij de huidige eigenaren. En heeft mij dat teruggekoppeld. Dus ik heb het uit tweede hand, maar ik ga ervan uit dat dat vers van de pers is.
Raadsleden, heeft u een vraag?
Ja. Ik wil graag even op Moret. Wij staan zeker sympathiek tegenover dit initiatiefvoorstel. Ik denk wel dat te merken is dat het initiatiefvoorstel is opgesteld voordat wij een cursus hebben gekregen over kaderstellingen. Het doel wat hier geformuleerd staat is nogal vaag. En ik zou eigenlijk het willen voorstellen. Met dit voorstel willen wij laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de parkeer- en rideparkeerplaats uit te breiden op dit terrein. Punt. Alles wat daarna volgt is te vaag. En dan hebben we denk ik een goed kader om het onderzoek, want daar gaat het om, het gaat niet om de realisatie, het gaat om het onderzoek, om het te laten plaatsvinden. Tot zover.
Ik dank u wel. Mevrouw Roijmans.
Hoe moet ik dat nou eens even aardig zeggen? Ik snap er helemaal niks van, dit initiatiefvoorstel. Het is misschien best sympathiek, oké, waarom niet? Maar ik vraag me ook af, wie gaat dat dan onderzoeken? Moeten we dat de ambtenarij laten doen? En het is een heel ongelukkige plek. Het enige wat ik zou willen vragen, ga alsjeblieft wethouder nog eens vragen met die firma, de eigenaar, of alsjeblieft die afschuwelijke loodsen gesloopt kunnen worden. Dat hebben we al een x aantal keren gevraagd en dat willen ze niet. Omdat, maar dit is gewoon, ja, geen haalbare kaart. Het is, ja, ik bedoel, je kan het sympathiek vinden, maar het is nog een heel onlogische plek, want je moet door die kruisdijk. Nou, ik praat ook wel eens met bewoners, die staan echt niet te wachten op, want ik geloof dat er zelfs 400 auto's achter kunnen gaan staan. Nou, dat is nou ook niet zo fantastisch als je daar in zo'n woning zit en je zit met al die auto's heen en weer aan het crossen. Nee, het spijt me. Wij zien daar geen heil in. Ik kan er wel een heel lang verhaal van gaan maken, maar ook qua kosten en eigenaren en de plek. Ja, nee. Sorry.
En daarom is het ook een initiatiefvoorstel, hè? Dus je kan erop inschieten. Dus dat is prima. Oké. Even aan meneer De Bruin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat volgens mij dit voorstel wat enthousiaster bij het college is ontvangen dan het voorstel van een paar weken geleden over een soortgelijke situatie in Rome. Waar we ook een PNR-initiatiefvoorstel hadden. Dat valt me wel op. In ieder geval is mijn vraag, als ik ook de wethouder ook allemaal cijfers en dingen al hoor noemen, wat er eigenlijk nog precies onderzocht zou moeten worden nu. Dat is eigenlijk wat ik denk. Op zich staan we natuurlijk niet onsympathiek ten opzichte van parkeerplaats. Dat is duidelijk. Maar ik denk dat dit niet echt haalbaar is. En ik vraag me af, dat gaf de wethouder ook al een beetje aan, wat er nou eigenlijk precies onderzocht zou moeten of kunnen worden.
Dank u wel. Mevrouw Hek.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij de vorige spreker van Eva. Want mij was ook die vraag al naar voren gekomen van wat moet er nog onderzocht worden? De wethouder is volgens mij heel erg duidelijk geweest. En het gaat allemaal om heel veel geld. Wij hebben dat niet. En ja, het gaat er toch wel om dat stukje grond wat wij nodig hebben om daar die parkeerplaats te realiseren. Dus ik vind het eigenlijk zonde als we daar nog verder gaan onderzoeken.
Dank u wel. Misschien kan meneer Wolleswinkel daar op zijn eigen initiatief voorstellen.
Natuurlijk wil ik dat. Natuurlijk begrijp ik dat het die man van de Frieslandbank, wat inmiddels ook de Rabobank is, die zei van willen is kunnen. En als je op een gegeven moment een situatie tegenkomt in jouw gemeente, waarbij al jarenlang iedereen zich ergert over de situatie ter plaatse. En je ziet dat de tijd rijp is met betrekking tot het realiseren van PNR-plekken. En de instanties zijn ook niet achterlijk dat ze weten dat de gemeente überhaupt geen geld heeft. Maar dat neemt niet weg dat buiten. Ik heb ook een aantal zaken meegegeven om te onderzoeken. Van misschien is het wel Europese subsidie of iets dergelijks. Om te kijken, want men wil daar gewoon duidelijk een aantal dingen, het verkeersaanbod ontlasten. Er is 12 miljoen beschikbaar. Dus als je dan kijkt van wat het eventueel zou kosten, of tijdelijk of vast, is het in ieder geval te onderzoeken. Maar nu nee zeggen, zou ik een gemiste kans vinden. Meen ik echt. Want ik vind dat je. Het is mij volstrekt duidelijk dat de gemeente daar geen geld voor heeft. Maar kan het niet zijn dat de grondeigenaren willen geld zien, maar die zien dat voorlopig niet. Kan het zijn dat de combinatie zou kunnen zijn van kleine kantoren doen is met de PNR-plek erachter, dat er een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn.
Voorzitter.
Het gaat puur en alleen om het onderzoek. En we zijn natuurlijk heel goed om gelijk nee te zeggen, maar ik denk dat we het gewoon moeten onderzoeken en de mogelijkheid moeten nemen om dat te bekijken.
Nee, voorzitter, ik vind als dat onderzocht moet worden, laat dan de eigenaren dat doen. Maar laten wij daar als gemeente gewoon onze handen niet aan gaan branden. Ik bedoel, de grond is in eigendom van die eigenaren, die hebben daar belang bij dat er wat gebeurt. Laat die met een voorstel komen, dan kunnen wij altijd nog kijken hoe we daarin zitten. Maar wij gaan dat...
Voorzitter, dat is niet het voorstel van... Van de heer Van Wolleswinkel. Er staat duidelijk in wat hij daarmee wil.
Ja, dat weet ik wel.
Dus het zoeken naar subsidie. Nou, waarom zou je dat niet onderzoeken? Waarom zeg je al bijvoorbeeld nee? Dat gaat er bij mij niet in.
Omdat ik, en dat heeft nou niks met dit voorstel te maken. Sorry voorzitter, maar ik word een beetje moe. Dat meen ik nu even, zeg ik even privé. Van al die onderzoeken die dus, als we het niet meer weten, dan gaat er weer een berichtje naar de gemeente van, gaat het eens onderzoeken. Ik ga het nu niet allemaal opnoemen, maar ik vind echt, daar moeten we eens een keer mee ophouden. Laat dan gewoon die eigenaren dat bekijken en dan kunnen we altijd nog kijken. Die ambtenaren hebben wel wat anders te doen, denk ik.
Meneer Wolleswinkel.
De gemeente zal er toch randvoorwaarden voor moeten schapen wat er eventueel zou kunnen en mogen en dergelijke in het onderzoek. Maar goed, dat is uw mening.
Dat kan dan altijd nog. Daar gaan we niet mee beginnen, vind ik.
En ik handhaaf dit initiatiefvoorstel in ieder geval.
Ik geef het woord nog even aan de wethouder.
Nou, misschien als toevoeging, meneer Van Wolleswinkel. Ik zit natuurlijk nog steeds in de stadsregio. Daar gaan we ook een jaar mee door. De stadsregio is degene die de subsidies uitgeeft voor die PNR-voorzieningen. Ja, en daar leg ik, net als de ambtenaren, natuurlijk altijd mijn oor te luisteren en onderzoek wat er mogelijk is. Een voorbeeld daarvan is, het is wel mogelijk om het aantal fietsparkeerlocaties te verruimen. En daar schrijven we ook op in. Ik hoop u te kunnen overtuigen dat wij in ieder geval zeker kijken naar wat er mogelijk is. En als we subsidies binnen kunnen hengelen, dan zullen we dat ook zeker doen. Maar voor deze locatie, waarbij er geen sprake is van een eigendomsverhouding van de gemeente en ook geen potje om daar al iets op toe te leggen, hè, om die 50% voor de aanleg al in te zetten, ja, dat maakt het wel lastiger dan dat u in eerste aanvang schetste. Ja.
Een ogenblikje. Wat ik toch apart vind, is de heer Wolleswinkel die komt met initiatiefvoorstel. Die heeft daar alles schijnbaar een probleemanalyse op uitgelaten. Die heeft dat onderzocht dat regelmatig de parkeerplaatsen gevuld zijn. Ik heb u ook horen vertellen dat de auto's wel eens in de wijk geplaatst gaan worden. Dat klopt, maar,
en als het regent, kunnen
we,
hoor.
Maar kunnen we dan ook niet kijken naar... Alsjeblieft, niet door elkaar in praten alsjeblieft. Kunnen we het dan niet regelen dat er op een andere plaats, andere locatie die hier in de buurt zijn, die veel minder geld kosten, om daar wat extra parkeerplaatsen bij te zetten of die mogelijkheid in plaats naar hele dure andere locaties? Ik wil niet zeggen dat je het initiatiefvoorstel van tafel hoeft te wegen, maar je kan naar andere locaties kijken.
Voorzitter, ik denk wat de wethouder net zei, dat dat een goede suggestie is. Want ik erg me groen en geel als ik in het weekend met mijn fiets... Ik fiets natuurlijk altijd naar de metro en dat dan die fietsenstalling gewoon gesloten is. Dat je daar in het weekend...
Wat heeft dat ding mee te maken?
Nou, dat
heeft niks... Helemaal niks heeft er niks mee te maken. Ik vraag gewoon om een voorstel. Ik vraag gewoon om een onderzoek om te kijken of er de mogelijkheid is op PNR-plek. En dat kan op die plek. Daar hebben wij
nou, hallo meneer Van Wolleswinkel, dat kan u nou wel vinden. Maar ik ga gewoon even in op wat de wethouder zei. En als er bij de stadsregio ook geld te vinden is om die fietsenstalling uit te breiden, dan zou ik daarvoor pleiten, ja.
Maar dat heeft niks te maken met dit agendaonderwerp dus. Dit is het onderwerp is initiatiefvoorstel van de heer Van Wolleswinkel. Okay, en daar hebben we het nu over. En dat dan de voorzitter nog suggereert dat we moeten kijken naar andere locaties die misschien goedkoper zijn. We weten niet eens hoe nu deze locatie is.
Hallo,
waarom zouden we dat dan doen?
Hallo meneer de voorzitter.
Ik of mevrouw Reumond.
Wat meneer Moret nu zegt, heeft er dus ook niks mee te maken. Dat staat ook niet in het initiatiefvoorstel.
Nee, correct. Maar je gaat wel kijken naar mogelijkheden die er dan zijn. Want ik vind het op zichzelf een sympathiek, maar ook wel iets goeds is. Dus je moet het wel met elkaar even bediscussiëren van zijn er mogelijkheden of zijn er niet. Dus dan is het wel leuk om met elkaar er even goed over te hebben. Dan kan je daar met elkaar ook goed besluiten van joh, we hebben een goed debat gehad, maar het gaat wel of niet door. Meneer De Bruin.
Ja, ik wil toch nog even reageren op wat de wethouder zei, als het mag, even voorzitter. Die subsidieaanvraag bij de stadsregio, dat stond natuurlijk ook in ons voorstel van een paar weken geleden ten aanzien van de situatie in Rome. Gaat u voor Albonswaard, heel Albonswaard dan zoiets aanvragen of doet u die apart of zegt u vaak voor Rome wordt wat aangevraagd en voor Portugal of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, want ik begrijp nu dat, ja, wat ik net al zei, hier merk ik toch een hoop enthousiasme voor dit voorstel. Terwijl dat voorstel van Eva natuurlijk niet zo heel erg enthousiast op zo'n manier werd omarmd een paar weken geleden.
Nou, dat is wel een heel andere vraag, maar misschien een heel kort antwoord.
Ja, u roept dat nu twee keer. Ik weet niet waar u die conclusie vandaan haalt, want ik ben net zo enthousiast om te zoeken naar oplossingen in Rome als in Portugal. Dus ja, die conclusie neem ik niet voor mijn rekening. Ik zoek overal naar de best mogelijke oplossing. Alleen ligt die oplossing niet zo snel voorhanden voor het centrum van Rome. Want daar ligt de situatie veel complexer. Als we toch een discussie gaan voeren, kan je ook afvragen van voor wie, als we het hebben over Portugal, lossen we een probleem op. Het klopt dat het terrein wel eens voorstaat. Maar als je meer parkeerplaatsen organiseert, krijg je ook meer aanbod. Je lost daar eigenlijk geen probleem mee op. Daarmee wil ik dus niet zeggen van dat ik niet iets wil onderzoeken, want daar ben ik echt, sta ik open voor. Alleen ik probeer reële argumenten of tegenargumenten aan te geven van denk daar ook even over na. Als je meer parkeerplaatsen organiseert hier bij de locatie Portugal, betekent dat daar meer mensen van buiten gaan parkeren die zeggen van ik vind het veel handiger om in de gemeente Portugal te parkeren, terwijl ik uit Hoogvliet kom. Straks hebben we daar meer locaties van betaald parkeren. En de vraag is nu, van moeten wij hier in Portugal het probleem op gaan lossen van de omliggende gemeente? Goed, dat kan een keuze zijn, maar ik geef dat even aan u mee. met betrekking tot parkeren bij de magneet, er gebeurt best eens dat er als er regenachtig weer is en mensen kunnen inderdaad niet parkeren hier op deze locatie, dat men uitwijkt naar het illegaal parkeren op de locatie van de magneet. Ja, de vraag is van moeten wij daar een probleem van maken? De eigenaar daarvan is niet naar mij toegekomen. Met betrekking tot overige locaties hier in Portugal voor lang parkeren, daar is nog geen breed onderzoek naar gedaan. Maar het initiatiefvoorstel die richt zich echt tot de PNR parkeerplaats hier in Portugal en dan met name langs de metrobaan. Waar een onogelijke locatie is, dat ben ik met u eens. En waar we echt plezier aan zouden beleven als daar een andere invulling voor komt. Maar goed, ja, ik heb geen miljoen en die ga ik ook niet halen bij de stadsregio. En ook niet een ander potje van de 12 miljoen die beschikbaar is om PNR-locaties te voltooien. Ik heb wel begrepen dat de gemeente Utrecht daar iets mee kan. Maar de gemeente Alphenswaard niet. Nog even terug naar de locatie Roon. Ook daar doen we heel hard ons best. U weet dat er op die locatie nabij de sporthal ontwikkelingen van de BAM zijn. Dat is door de collega van Praga aan u uitgelegd. En zodra wij daar de mogelijkheden zien om ook iets met subsidies te doen, wat op dit moment niet aan de orde is, maar zien wij die wel, dan zullen we dat niet nalaten. Het staat overigens al jaren op onze bespreeklijst. Dus ja, het is niet zoiets dat we dat vergeten of dat dat op een andere prioriteit komt te staan. En zeker niet bij deze wethouder.
Ik dank u. Nou, terugkomend naar het initiatiefvoorstel, exact zoals die hier voor ligt. Raadsleden, aan u de vraag, dit initiatiefvoorstel hier wel te laten onderzoeken of stoppen we ermee en het is sympathiek en we laten het? Of willen we het überhaupt sowieso in behandeling nemen?
Dat is vanavond de vraag.
Of we het in behandeling willen nemen? Maar inderdaad, maar dan wordt het wel na de zomer, ja. Mevrouw Hek?
Sorry, dan begrijp ik dat dat als het opnieuw in behandeling wordt genomen, dat we dan in een andere carousel inhoudelijk nog een keer over dit voorstel gaan praten, dit initiatief. Oké, ik dacht dat we dat vanavond al deden, vandaar.
Dat snap ik mevrouw dan weer niet. Wat is dan het verschil?
Even luisteren naar de griffier, die gaf dat ook aan via de agendacommissie om sowieso te kijken of dit initiatiefvoorstel een draagvlak had. Om dat eventueel door te nemen naar een andere carouselvergadering, zodat je daar verder inhoudelijk op door zou kunnen gaan. En zou kunnen gaan besluiten met elkaar voor een onderzoek. Dus dit is gewoon het eerste stapje van gaan we het verder nog uitwerken, dieper erop ingaan. Of zeggen we, joh, het is al niet helemaal, dus we nemen het niet in behandeling. Dat is de keuze. Wel in behandeling of niet in behandeling.
Wat ons betreft niet. Beter van niet.
Wat ons betreft wel.
Wat ons betreft niet.
Dat kan nog wel een keer naar de carousel. Ja.
2-2.
Laten we het dan nog maar een keer in een carousel bespreken.
Nou, dus bij deze nemen we het voorstel in behandeling. Na de zomer gaan we erop door. Ik dank u wel. Wel thuis.